Wat is de magische formule?
En ik dacht steeds van, ja, ze willen het me gewoon niet vertellen, hè?
Hij is er wel, maar ze willen het gewoon niet delen.
Er waren eigenlijk twee gedachten die ik steeds had. Ze willen het me niet vertellen en ik ben gewoon te dom om het te snappen. Beleggen is echt omgaan met onzekerheden. Het is het opstellen van je eigen scenario's en verwachtingen. Mensen die proberen te timen, dus precies op het juiste moment te kopen en te verkopen, dat die meestal minder rendement behalen dan degene die gewoon een mandje van aandelen volgen. Nou, dit is het geld wat ik inleg. Ik leg niet bij. Als
jij hebt
anders
in de tussentijd nooit geld bijgestort, nee, hè, of bijgelegd.
Nee. Maar de drie succesfactoren die je wel zelf in de hand hebt zijn spreiden, beleggen voor de lange termijn en zorgen dat je belegt tegen lage kosten.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Welkom, welkom, welkom. Jij bent er weer, wij zijn er weer. Dit is je wekelijkse dosis inspiratie op het gebied van geld en mindset en beleggen. En ook vandaag heb ik weer een fantastische gast voor jullie, namelijk Janneke Willemsen. Van harte welkom.
Dankjewel voor deze prachtige introductie.
Ja, superleuk dat je er bent. Een bekende naam, bekend gezicht denk ik voor veel mensen. Maar toch als mensen denken van, waar ken ik haar ook alweer van? Of misschien ken ik haar nog niet. Wie is Janneke Willemsen? Wat doe je?
Nou, mensen kunnen mij kennen van RTLZ, waar ik programma's presenteer, zoals het Beursspel. En van mijn boek Blondjes Beleggen Beter. Hoewel ik wel merk dat veel mensen herkennen mij toch niet, hoewel ik op de voorkant sta. Dus natuurlijk hele goede belichting. En dan in het echt valt het een beetje tegen. Van mijn blog Blondjes Beleggen Beter, waarop ik dus sinds 2013 mijn eigen portefeuille en alle beleggingen deel.
Superleuk. En daarnaast doe je ook nog andere dingen zoals dagvoorzitterschap, podcast zoals dit.
Ja, klopt. Ja, voor mij is het, ik ben begonnen als financieel journalist in 2000. Dat ben ik eigenlijk nog steeds. In het jaar 2000 alweer. Uiteindelijk, het trok mij allemaal helemaal niet zo. Economie was ik nooit in geïnteresseerd geweest. Boeide me eigenlijk helemaal niet. Maar mijn eerste baan was eigenlijk per toeval toch als journalist op een economieredactie. En toen ben ik daar begonnen met het volgen van bedrijven en daarover schrijven. En dat vond ik toch ontzettend interessant. Opeens begon ik te zien van hoe leuk het is om eigenlijk mee te denken met een ondernemer. En vaak zijn die ondernemingen dan beursgenoteerd.
Ja.
Over hun strategie. Ik kan bijvoorbeeld nog een voorbeeld herinneren van, er waren twee bedrijven. Het ene bedrijf verkocht zijn vitaminetak. En het andere bedrijf ging juist vol inzetten op vitamines en voedingssupplementen.
En jij dacht, hoe kan dat nou?
Ja,
hoe zit dat?
En dan door dat soort dingen, dan raak ik gewoon echt heel geboeid en nieuwsgierig. Van waarom vindt de een dit en de ander dat? Wat zou ik er zelf van vinden? Dat schrijf je meestal niet op, maar je denkt er wel over na, hè? Dus dat vond ik al heel leuk. Ja, en vanuit daar ben ik eigenlijk steeds verder ook, niet alleen over de economische kant, maar ook over de beleggingskant gaan interviewen, presenteren. Ik heb werd toen gevraagd om mee te bouwen bij de start van RTLZ alweer. In 2001 was dat alweer. Dus daar heb ik toen als redacteur en verslaggever aan meegeholpen. Toen begon RTLZ. En daarna heb ik nog allerlei andere banen gehad, waaronder een dagelijks internetprogrammaatje, Finance Television.
Ja.
Waar ik heel veel beursexperts mocht interviewen. En eigenlijk op die manier kon ik al mijn vragen stellen.
Maar dat is een super mooie manier, hè, inderdaad, om ook kennis op te doen zelf. Voor mij ook met deze podcast bijvoorbeeld. Ik ben hierdoor zoveel interessante gasten die je kan spreken en zoveel kennis die je opdoet.
Ja.
Ik ga je er zo nog van alles over vragen. Maar waar ik en de luisteraars altijd heel erg benieuwd naar zijn. Hoeveel geld heb ik op de bank zitten? Ben jij steenrijk?
Ik voel me in elk geval wel steenrijk. En toevallig had ik het er gisteren nog met iemand over. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik plotseling allemaal geld heb? Voor mijn gevoel, in ieder geval genoeg. Het mag natuurlijk altijd meer. Maar weet je, ik kan me ook nog herinneren de tijd dat ik net op mezelf woonde en dat ik helemaal geen geld had. En dat iemand mij een keer 1000 euro, of gulden was dat toen nog, bood voor iets illegaals. Heb ik toen niet gedaan.
Verstandig.
Maar ik kan me nog heel goed herinneren, die 1000 gulden.
Dat was
een bedrag, joh. Ik kon me niet eens voorstellen dat ik dat ooit zou hebben. Nou, nu heb ik dat toch wel. Nu is het gevoel daarbij is nu heel anders.
Ja. Dus daarmee is ook je geldmindset in de tussentijd heel erg gegroeid.
Ja, maar niet alleen denk ik dat mijn geldmindset. Kijk, het brengt ze ook met zich mee. Hè? Als ik was toen ik net op mezelf woonde, toen had ik allerlei bijbaantjes. En ik ging naar school en of tenminste, school voor journalistiek, dus HBO. Maar uiteindelijk leer je dan, of heb je gewoon niet zoveel geld. Maar het is voor mij nooit een probleem geweest of zo. Het is nooit, ik heb nooit echt in de problemen gezeten. Van wat heb ik toch weinig geld. Ik geloof dat ik niet
geld
echt,
was nooit echt gedoe.
Nee, ik geloof niet dat ik echt meer nodig had. Alleen van die 1000 gulden. Ja, ik kan me dat moment gewoon nog heel goed herinneren. Omdat dat was voor mij een bedrag. Dat zou ik vast nooit in mijn leven krijgen. En dan ben je zoveel jaar later. Krijg je natuurlijk ook werk met een normaal salaris. Inmiddels werk ik voor mezelf. En krijg ik mooie opdrachten waar ik goed voor betaald word. Dus.
Je zegt net al van het mag natuurlijk altijd meer zijn. Maar wanneer is genoeg in een tijd waar het altijd maar draait om sneller en meer en groter?
Oh nee, voor mij is het al genoeg.
Voor jou is het al genoeg?
Ja, maar ik krijg wel een klein probleempje als er nu helemaal geen geld meer binnen zou komen. Dan zing ik het nog wel even uit, maar dan zou ik toch eerst vervolgens mijn huis moeten gaan verkopen. En misschien wel maandenlang op boterhammetjes met pindakaas leven.
Lekker boterham met pindakaas.
Als er niks meer binnenkomt, ja, dan heb ik uiteindelijk over een paar jaar wel een probleem.
Ja. Ja. Hoe keek jij vroeger aan? Je zei geld was voor mij geen gedoe, het is nooit echt een probleem geweest. Maar wat heb je van huis en vanuit school meegekregen over geld?
Ja, bij ons, in mijn herinnering is het gewoon nooit echt een issue geweest. Ik kreeg wel eens te horen van dat vinden we te duur, hè, van mijn ouders. Of je hebt net nieuwe puntje. Dus we gaan er niet nu nog een paar kopen. Eén ding wat ik me wel nog kan herinneren is, op een gegeven moment raakte mijn vader werkloos. En toen na heel lang zoeken vond hij uiteindelijk een baan. En dat was nogal een eindje rijden van waar wij woonden. Dus mijn ouders hadden dan besloten van we zouden gaan verhuizen. En toen hebben ze geprobeerd het huis te verkopen. Ja, je kan het je nu niet meer voorstellen, maar dat verkocht dus niet. Daar was gewoon geen interesse in. En dat heeft dus heel lang te koop gestaan. En dat is uiteindelijk nooit verkocht. En uiteindelijk heeft mijn vader gewoon weer een andere baan dichter in de buurt gevonden. Ja.
Dus hij wilde het huis verkopen, verkocht niet. En daardoor kon hij er niet weg. En heeft hij maar daardoor een baan weer in de buurt gezocht.
Dat kan je je helemaal niet voorstellen. Nee. En pas jaren later, toen mijn ouders al uit elkaar waren en ik al lang al het huis uit was, toen heeft mijn vader uiteindelijk dat huis verkocht. Maar ja, toen waren de tijden alweer zo anders. Ja.
En werd er thuis opa over geld gesproken of niet echt?
Ja, weet je, ik denk dat we het er niet heel veel over hadden. Ik heb wel ook met mijn vader wel eens gesprekjes gehad over hypotheek en... De hypotheek ophogen voor iets. Maar ik kan me helemaal niet meer herinneren voor wat. Maar het is niet vaak voorbij gekomen.
Nee. En toen in 2000, hoe ben jij toevallig dan in dat baantje terechtgekomen? Je zei, want de geld trok me eigenlijk helemaal. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo interessant. Hoe is dat dan toch zo gegaan?
Nou ja, weet je, ik wilde altijd al journalist worden. En dat wilde ik al vanaf dat ik 7 ben. En nou, toen was het eigenlijk nog journalist of schrijfster. Ik had ook een boekje waar ik dan sprookjes in schreef. En dan ging ik dat bewaren met het idee dat ik dat later, als ik dan groot was, nog een keer zou herschrijven. En nogmaals echt boek uit zou geven. Als ik dan nu naar die, verhaaltjes kijk, dan moet ik er erg om lachen. Maar goed. Maar dus dat was voor mij duidelijk. En ik ben dus uiteindelijk naar de school voor journalistiek gegaan. En toen ik daarmee klaar was, ja, toen zei een docent op de school voor journalistiek van, hey, ze zoeken daar iemand op de economieredactie. En ik zei, waarom bel je mij? Nou ja, je kon toch altijd gaan praten. En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook waar. En het was ook een hele mooie plek. Het was, ja, de GPD, het bestaat inmiddels niet meer. Maar dat was de persdienst. Dus eigenlijk de redactie die de landelijke nieuwsverhalen en achtergrondverhalen en zo maakte voor de regionale dagbladen. En dat betekende dat als ik een artikel schreef, dan kon je dat in alle verschillende regionale dagbladen terugvinden. En dat was heel leuk, want dan ging ik dat ook allemaal uitknippen natuurlijk. En
weet je, de ene die plaatste. Heb je daar een plakboek van?
Wat zeg je?
Heb je daar een plakboek van nog?
Ja, dat heb ik nog wel, ja. Ja, op een gegeven moment hou je er wel mee op. Maar dat eerste jaar heb ik zeker alles wat ik had uitgeknipt en opgeplakt. En ja.
En toen, dus ja, hoe ging dat toen verder?
Nou, dat dus wat ik net aan het begin van het programma al vertelde, hè, dat mij enorm bleek te interesseren. Hoe bedrijven in elkaar zitten, mee daarover denken. Vervolgens vroeg mijn chef of ik wilde helpen om RTLZ op te richten, wat het toen nog niet was. Dus de eerste financiële nieuwszender. Toen zaten we ook nog op Beursplein 5 in een bedompte redactieruimte, het hele lage plafonds. Dat was ook helemaal te gek. En weet je, ik had me altijd gericht op schrijven. Maar ik dacht toen, goh, dit is wel een kans om ook wat van tv mee te pakken. En te kijken of ik dat ook misschien toch leuk vind. Want ik vond tv altijd een beetje onzin. Het ging om het harde werk en het echt papier en schrijven. Maar toen bleek ik dus tv ook wel heel erg leuk te vinden. Ja, en ik heb daar allemaal hele leuke herinneringen aan. Want toen was er nog handel op de beursvloer. Dus er was een glazen hokje, dat was de studio, op de beursvloer. En dan zag je al die gasten in hun optiejasjes, weet je wel, met die kleuren en achterop de naam van het handelshuis. Die liepen daar allemaal rond en die waren nog aan het roepen en aan het handelen. En dan moest je af en toe gasten over de beursvloer naar dat studiootje brengen. Wat eigenlijk een soort van aquarium was. Met een heel klein tafeltje waar dan net een presentator en een gast in paste. En dan kregen we ook altijd instructies van in één rechte lijn. Je mag de handelaren niet afleiden en zo. En dat
als
had
je op de beursvloer liep.
Ja.
Ja.
En dat had wel echt iets. En ik vind het ook nog steeds jammer dat het er niet meer is. Maar ja, vooruitgang, hè. En ja, en tv, dat zeg maar de techniekkant ervan. Hoe interview je iemand? Hoe knip je dat vervolgens? Monteer je dat vervolgens tot een interview? Wij waren toen, ja, dit klinkt wel heel erg oma verteld. Maar wij waren toen de eerste journalisten, zeg maar, die zelf gingen monteren. En wij leerden dat met een editor nog ernaast. En uiteindelijk moest je dat allemaal zelf doen. Dus dat is toch wel heel grappig dat we dat allemaal daar geleerd hebben. En ook dat denken in geluid en beeld was super. Plus, dus nog meer beurskennis. Ja, dat was heel erg leuk.
Ja, want wat heb je in die tijd allemaal geleerd over hoe geld werkt en over de financiële markten en over bedrijven?
Ja, weet je, dat kan ik me eigenlijk niet zo goed meer herinneren. Wat ik toen precies heb geleerd. Wat ik me meer herinner is jaren later. Toen ging ik ook zelf opeens een programmaatje presenteren op internet. Dat was Finance Television. Dat was livestream. Dus dat was echt live. Ik kon natuurlijk helemaal niet presenteren. En toch vonden zij het wel prima. En mocht ik elke dag tv'tje spelen. En daar heb ik iedere dag beursexperts mogen interviewen. En met name zeg maar de de tijd die je voor het programma hebt, waarin je al je domme vragen kan stellen. Weet je, mensen die je gewoon tot in de treuren bereid zijn om uit te leggen hoe een optie werkt. En nee, als je dus die call schrijft, dan... oh ja, nou nadenken. En ik ben niet zo goed in hoofdrekenen. En dan met calls en puts, dan zit ik helemaal... dan moet ik echt stap voor stap uitrekenen. Ik kan het nu wel, hoor, maar... Ik heb daar zoveel geleerd.
Vertel misschien even een kleine ondertiteling voor de luisteraars die nog niet zo thuis zijn in de hele financiële wereld. Wat is een call en wat is een put?
Ja, weet je, het is in principe niet heel belangrijk, hoor. Want dat waren gewoon allerlei verschillende instrumenten waar ik mee te maken kreeg. Maar een call en een put, dat zijn verschillende opties. En met een put optie koop je eigenlijk het recht om op een later tijdstip, voorafgesteld moment, tegen een vooraf bepaalde prijs weer te verkopen. De onderliggende aandelen te verkopen. En met een call koop je eigenlijk het recht om die onderliggende aandelen op een vast moment of voor een bepaalde datum te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Heel gedoe, maar eigenlijk is een call inspelen op een koers stijging en een put inspelen op een koers daling.
Kijk, daar houden we van hier. Gewoon beleggen in simpele taal. Ja. Ja, top, ja. Dankjewel voor die...
Maar wat ik verder nog ook daar heb geleerd is bijvoorbeeld, ik dacht dus altijd, ja, als ik maar lang genoeg reken, hè, dan moet er toch uiteindelijk die magische formule zijn waarmee je van tevoren kunt voorspellen wat de koers van een aandeel zal gaan doen. Als je maar genoeg naar cijfers kijkt en dingen bij elkaar optelt en weet je wel, welke ratio's moet ik dan precies naar kijken, dan moet je dat uiteindelijk kunnen voorspellen. Maar dat is wat ik daar ook uiteindelijk heb geleerd. Want ik heb dat aan al die beursexperts gevraagd.
Wat is de magische formule?
En ik dacht steeds van, ja, ze willen het me gewoon niet vertellen, hè?
Hij is er wel, maar ze willen het gewoon niet delen.
Er waren eigenlijk twee gedachten die ik steeds had. Ze willen het me niet vertellen en ik ben gewoon te dom om het te snappen. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen, ja, maar die 100% zekerheid, dus die magische formule, die is er gewoon niet. Beleggen is echt omgaan met onzekerheden. Het is het opstellen van je eigen scenario's en verwachtingen. Dat doe je op basis van heel veel input die je overal kan verzamelen. En dan maak je je eigen visie en je eigen verwachting. Maar of die uit gaat komen, ja, dat moet je altijd maar afwachten. Weet je pas achteraf.
Dus jij zegt, er is geen magische formule en je moet wel je huiswerk en je onderzoek doen en een strategie bepalen, maar of die uiteindelijk daadwerkelijk succesvol zal zijn, dat, ja, het blijft eigenlijk een beetje, ja, gokken kan je het dan niet echt noemen, want het is wel ergens op gebaseerd natuurlijk, maar...
Kijk, het is voor veel mensen moeilijk te accepteren, want het was het voor mij ook. Maar zodra je eenmaal door hebt dat beleggen echt omgaan is met onzekerheden, en dat je die onzekerheden wel kunt, nou niet... Ja, die kun je verminderen door bijvoorbeeld je geld te verspreiden en door voor de lange termijn te beleggen. En door dat tegen lage kosten te doen, want die kosten die heb je wel in de hand. Daardoor vergroot je, zeg maar, de kans op een goed rendement. Maar die onzekerheden die blijven er zitten. En het is toch echt het basisprincipe van beleggen dat je dat doorkrijgt. En dat je bijvoorbeeld... Kijk, tussentijds kunnen koersen van aandelen altijd keihard dalen. En dan is het eigenlijk toch dat je door moet hebben van, oh ja, wacht even, ja, dit kan. Veel mensen raken dan in paniek. Die beginnen dan wild te verkopen van, oh, het einde van de wereld. Nu moet ik hier vanaf. En dat zou voor individuele aandelen kan het zo zijn. Maar als je kijkt naar een mandje van aandelen, dan is het meestal niet het slimste wat je kan doen om te verkopen in een daling. Ja, en toch, weet je, er zit zoveel aan vast. Dat onzekerheden en wanneer verkoop je dan wel als het daalt en wanneer niet. Als je dat eenmaal door hebt, dan ga je zien dat het, hoe simpel het is.
Dus wat zeg je dan tegen mensen, want we hadden het net hiervoor, voor we de podcast starten, er ook al even over, van die mensen die toch, ja, denken dat die magische formule er wel is en daar hun hele leven eigenlijk naar op zoek zijn.
Ja, ik vind dat mensen het echt te ingewikkeld maken. Kijk, beleggen is echt vrij simpel als je er goed naar kijkt. Maar mensen hebben het gevoel van, nee, maar ergens moet die magische formule er zijn. Dus ik moet met een algoritme of... ja, ik moet het op een bepaalde manier aanpakken. Ik moet het volgens dat systeem of altijd dan verkopen of dan winst nemen. Of ik snap dat het niet leuk is dat je niet zeg maar zo'n handboekje hebt van nou, altijd als een aandeel zussen me zo op dat punt staat, moet je altijd kopen. En als hij op dat punt staat, altijd verkopen. Want dat weet je dus niet. Het is lastig om te accepteren. Maar dat is stap 1. Toch accepteren dat dat eigenlijk niet kan. Het timen is in mijn ogen lastig. Plus dat ik allerlei wetenschappelijke onderzoeken heb gezien waarin dat ook bewezen is. Dat mensen die proberen te timen, dus precies op het juiste moment te kopen en te verkopen, dat die meestal minder rendement behalen dan degene die gewoon een mandje van aandelen volgen of een gemiddelde, een beursindex volgen. En toch is dat voor zoveel mensen moeilijk te accepteren dat ze blijven zoeken en ze blijven het te ingewikkeld maken. En dat is eigenlijk wat ik ook vind van iedereen kan in mijn ogen beleggen, maar hou het simpel.
Ja, hou het simpel. Maar is dat dan omdat mensen gewoon heel erg op zoek zijn naar een bepaalde structuur en houvast, omdat ze het anders te spannend vinden, ja. Dat ze iets van een formule of een strategie moeten hebben?
Kijk, dat er onzekerheden kleven aan beleggen, dat is een feit. En dat is voor heel veel mensen toch lastig om mee om te gaan. Want onzekerheid wordt vaak vertaald in je hoofd. En dan komen je emoties om de hoek kijken. Van onzekerheid betekent, dan ben ik morgen alles kwijt. En dat hoeft dus niet zo te zijn met
beleggen. Het is niet zo zwart-wit.
Want ook dat, hè, als je morgen alles kwijt zou zijn, dat zou ook een zekerheid zijn. Hè? En die bestaat dus ook niet.
Nee.
Tuurlijk, het kan. Maar de kans dat dat gebeurt is relatief klein. Ik bedoel, ik kan je wel het recept geven om morgen alles kwijt te zijn. Het is namelijk gewoon, steek al je geld in een heel obscuur klein aandeel in de lokale markt. Waar nog nooit iemand van heeft gehoord. Nou, dan is de kans vrij groot dat je dan morgen of volgende week alles kwijt bent. Maar het gekke is, er zit ook een kans in. En dat is die ene kans van het winnen van de loterij. Ja, dat je dan ineens stinkend rijk wordt. Oh nee, steenrijk.
Steenrijk, ja. Dus het is niet realistisch om te denken dat je met aandelen binnen een paar weken of een paar maanden multimiljonair wordt. Maar de kans dat je alles kwijtraakt, die is eigenlijk ook niet heel erg groot. Mits je dus spreidt en niet in een heel klein lokaal aandeel gaat investeren.
Ja, en ik denk dat je dus bij beleggen, het lijkt van tevoren altijd... kijk, als je kijkt naar aandelen, en dan heb ik het over gemiddelde aandelen wereldwijd. Die hebben tussen 1900 en 2017 gemiddeld 8% per jaar opgeleverd. Maar dan hebben we het niet over één individueel aandeel X, Y, Z. Hè. Dan heb je het over een breed gespreid mandje van aandelen. Het gemiddelde van wereldwijde aandelen. Die hebben 8% per jaar gedaan. En het is ook nog eens gemiddeld per jaar. En dat betekent dus niet dat je elk jaar 8% zult halen. En dan kun je vertalen in een negatieve verwachting. Nou ja, dan zit er zeker een jaar tussen met 10% daling. Ja, zeker, kan. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen aandelen kijk, mijn eigen individuele aandelenportefeuille, waar ik eigenlijk maar een stuk of 10 posities in heb zitten, dus niet eens mega grote spreiding. Ja, daar hebben gewoon jaren tussen gezeten van dat ik rond de 40% rendement had.
Ja, ik keek, dat was in 2019 geloof ik, hè?
Ja,
ik keek vanmorgen nog even op je site. En ik vind het heel erg leuk en heel erg mooi om te zien dat jij daar zo open en transparant over bent. En dat je gewoon deelt van, nou ja, dit zijn de aandelen die ik heb. Dit is het rendement wat ik maak. Dit is mijn vermogen. Want ook daarbij zie je vaak dat mensen daar heel... ja, geheimzinnig over doen. Een van de redenen waarom ik deze podcast ben gestart. Van gooi die deuren open. Laat het gewoon zien. Ja. Heb het erover. Maak het allemaal niet zo spannend en te moeilijk en te mysterieus.
Ja, dat is voor mij de reden geweest om ook in 2013... hè, nadat ik al die beursexperts altijd sprak, ik wist nooit wat ze dan zelf echt deden. En dat kon je ook niet controleren.
Doen ze zelf allemaal? Want dat is een vraag die ik heb. En volgens mij ook wel andere mensen inderdaad. Dat je mensen zich profileren als expert en er makkelijk over praten. Maar dat ik toch vaak de indruk heb... Ja, net zoals met makelaars die niet in vastgoed zitten zelf. Of je hebt het natuurlijk niet het wel doen. Of iemand die financiële producten verkoopt, maar het wel aan klanten aanbiedt, maar niet zelf gebruikt. Ik ben altijd, je kan natuurlijk geen namen noemen, maar over het algemeen.
Nee, maar kijk, dat is natuurlijk ook een beetje dubbel, hè? Want van één kant wil je een expert volgen die... zoals ze het in het Engels noemen, skin in the game heeft. Dus als ik zeg, je moet dat en dat aandeel kopen... dan is het fijn als ik het zelf ook heb. Want dan denk je, oh, ze durft het zelf ook. Dus doe ik het ook. Hè? Als dat aandeel onderuit gaat, heeft zij ook pijn. Dus nou, dan is het advies of de visie misschien wel meer waard... of meer betrouwbaar. Van de andere kant kun je ook zeggen, ja... En dat is natuurlijk wat waar de regelgeving nu ook mee te maken heeft. Is dat heel veel experts zijn gewoon gebonden aan die regelgeving. Je kan ook zeggen, ja, maar die expert die heeft het al... en nu gaat hij dat aandeel omhoog zitten praten. En om dat te voorkomen, want dat is natuurlijk niet wenselijk...
Nee.
Om dat te voorkomen zijn al die regels er van die experts mogen dat niet. Ja, en toch was ik zelf benieuwd van ja, jij geeft mij de hele visie van je moet dit kopen of dat is ligt er interessant bij. Wat gebeurt er nou als je dat echt gaat doen? En ik was daar zelf ook heel erg naar benieuwd van wat gebeurt er nou als ik dat echt ga doen? En ja, ik heb die website Blondjes Beleggen Beter genoemd. Omdat ik dacht, kijk, ik heb die URL eind 2012 vastgelegd. En ik dacht, ik begin op 1 januari 2013, dan ga ik het laten zien. En ik dacht, ha ha ha, bij mij gaat het natuurlijk helemaal mis. En dat, ja, dat bleek niet zo te zijn. Dus ook ik, ja, ik weet je, voor mij is het ook een reis geweest. Met heel veel leuke, positieve verrassingen.
Ja.
Ja.
Maar ik vraag me af wat het doet met de geloofwaardigheid als expert zijn. Als jij wel dus iets als tip geeft. Van nou, dit aandeel verwacht ik heel veel van. Maar er vervolgens zelf niks mee doet. En kan je ook, dat is een vraag die ik dan die bij me opkomt. Van kan je expert zijn of je profileren als expert. Als je het zelf ook niet echt toepast. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat dat dus wel kan. En met name experts die dus in dienst zijn van financiële instellingen... die echt professionals zijn, die zitten gewoon met de regelgeving.
Ja.
Want ze willen bijvoorbeeld de AFM en de Nederlandse Bank... en al die instellingen zelf ook.
Maar stel die regelgeving...
Willen kosten wat kost voorkomen... dat daar iemand een aandeel omhoog gaat zitten praten. Of juist naar beneden... Omdat hij zelf daar positie in heeft.
Dan krijg je een beetje het Elon Musk verhaal met Bitcoin.
Ja, daar kan ik ook echt helemaal niet tegen. Ik heb heel lang in Tesla belegd, hè. En ik heb uiteindelijk na zijn wilde getwitter over die reddingswerkers. Dat is echt al lang geleden. Die reddingswerkers in Thailand. En toen gaf hij nog een stoned interview. En toen ging hij ineens twitteren dat Tesla van de beurs gehaald zou worden. En dat de financiering al rond was. En echt totaal tegen alle transparantieregels in. Helemaal geen disclosure zoals het hoort. Van welke partijen dan en hoe dan. En informatie voor iedereen op hetzelfde moment beschikbaar. En toen heb ik gedacht...
Ja, het is eigenlijk belachelijk dat kan natuurlijk.
Ja.
Want ja, zo kan iedereen rijk worden.
En weet je, achteraf, kijk, toen was het een goed moment, hè? Ik heb Tesla met veel winst verkocht. En daarna daalde de koers. Maar kijk je nu, dan kan je het punt waarop ik verkocht heb bijna niet eens meer terugvinden op de grafiek. Zo ver naar beneden moet je dan kijken.
Ja.
Maar
goed, dat is de koe in de kont kijken, noem je dat.
Ja, zo is het. En weet je, dat vind ik ook iets met beleggen. Bij beleggen is het heel belangrijk dat je iets doet wat echt bij jou past. En ik laat zien, sinds 2013, toen ben ik dus ook voor mij echt met serieus geld begonnen. Ik laat zien wat ik met mijn geld doe. Ik krijg ook vaak reacties, zelfs wel eens een beetje boos. Ja, waarom heb je bijvoorbeeld Galapagos nog lang niet verkocht? Want ik heb het je toen nog gezegd. Ja, maar ja, ik dacht er anders over. Hè? En het is mijn geld, dus ja, leuk dat je met me meeleeft.
Ja, mensen zijn wel heel betrokken dan bij jouw financiële situatie.
Ja, ja.
En je zegt, ik ben toen met serieus geld begonnen in 2013. Wil je delen hoeveel dat was? Dat mensen een beetje een idee daarvan
hebben?
Ja
hoor, ja, ik ben met 20.000 euro begonnen. Dat was voor mij al sowieso bijzonder, want ik had ook 20.000 toen op mijn spaarrekening staan. Dat wilde ik daar hebben voordat ik voor mezelf ging beginnen. Want ik heb in mei 2013 heb ik ontslag genomen. En toen ben ik gaan freelancen om me eigenlijk volledig op presenteren te gaan richten. Dat wilde ik toen. Vind ik nog steeds fantastisch, mijn andere passie. En ik had het geluk, ik had daar natuurlijk ook actie op ondernomen, maar dat ik uiteindelijk op 1 mei ontslag had genomen bij belegger.nl, waar ik toen hoofdredacteur was. Dus dat 1 mei was ik zeg maar echt zonder baan. En 9 mei zat ik voor het eerst op tv bij WNL op zondag die talkshow te presenteren. Ja, dat was natuurlijk ook fantastisch.
Ja.
Maar de stap om uit loondienst te gaan, wat ik tot dan toe altijd was geweest, die heb ik genomen. Maar ik had wel al een aantal dingen geregeld. Ik had al geregeld dat ik nog een opdracht kon doen voor mijn werkgever. Dus ik heb nog een paar maanden wat werk voor ze verricht, maar dan als freelancer. En ik had ervoor gezorgd dat ik had toen 20.000 euro op mijn spaarrekening. Dat ik dacht, dat is mijn buffer. Mocht niemand mij willen inhuren. Iedereen denkt van, nou, haal haar alsjeblieft weg van ons event als dagvoorzitter of presentatrice. Dan zou ik het, hè, mits ik heel zuinig zou leven.
Ze gaat uit loondienst, dan zijn we eindelijk van eraf.
Ja, maar ja, dan zou ik het dus met dat geld wel een jaartje kunnen uitzingen zonder dat ik mijn huis uit hoefde of zo.
Okay, dus meteen een gratis tip van Janneke Willemsen voor degene die misschien over hetzelfde nadenken, die nu in loondienst zitten en erover denken om ZZP'er te gaan worden. Maak daar even een plannetje voor, zet alvast bepaalde stappen en zorg misschien dat je een buffer achter de hand hebt natuurlijk om die eerste paar maanden door te komen.
Ja. Hoewel, weet je, dat is de manier waarop ik het gedaan heb. En ik ben toch wel iemand die nadenkt over allerlei doemscenario's die vervolgens eigenlijk nooit uitkomen. Maar ik bedenk wel van, hoe kan ik dat doen en me daar prettig bij voelen? En voor mij is dat geweest een buffer op mijn spaarrekening. Toen had ik nog meer geld. Ja, ik vind het zelf heel bijzonder, maar ik ben gewoon niet iemand geweest die veel geld altijd uitgaf. Begint nu een klein beetje te komen dat ik af en toe zeg, oh, dit mag ik best kopen. Maar goed, dus op die manier heb ik gewoon veel gespaard. En toen had ik dus ook nog 20.000 euro waarmee ik durfde te gaan beleggen.
Maar speel je altijd op safe? Ook bij het kiezen van aandelen en het beleggen?
Nee, ik geloof het niet, nee. Nee, ja, ik heb er toch niet echt een... Kijk, zoals ik beleg, ik kijk naar bepaalde bedrijven. Een bedrijf moet mij trekken. Ik moet daar ook echt... Ik weet dat er altijd gezegd wordt, niet emotioneel betrokken bij een bedrijf en zo. Ik moet er iets bij voelen. Ik moet het interessant vinden. Ik moet denken, goh, ik ben nieuwsgierig naar wat ze doen. En wat een leuke tak van sport waar ze mee bezig zijn. En ik wil er zelf enthousiast over zijn.
Bepaalde technologie waar je in gelooft. Of...
Ja, en dat geldt bijvoorbeeld bij een aandeel als... dat had ik bij Galapagos. Is overigens nu wel een vreselijke misser. Maar goed, als je kijkt naar... toen ik het kocht, was 2013. Galapagos is trouwens, voor wie dat niet weet, een biotechnologiebedrijf. En toen ik het kocht in 2013, toen ik kende de CEO ook. En die had ik ook al een aantal keer geïnterviewd. Hij had mij al een aantal keer geprobeerd uit te leggen waar ze nou eigenlijk mee bezig waren. En pas toen ik eigenlijk begon met beleggen, toen dacht ik, ja, nee. Toen ik serieus begon met beleggen, toen dacht ik, nou, nu ga ik het kopen. En toen was ik eigenlijk al veel te laat. Want het aandeel stond immers al rond de 18 euro. En toen heb ik gekocht. Later daalde het nog verder. Dus daalde het weer. Toen heb ik nog bijgekocht. En op dat moment dacht ik natuurlijk, ik zit hartstikke fout, joh. Dit gaat helemaal niet goed. Maar ja, ik vond het wel een leuk bedrijf om te blijven volgen. En uiteindelijk is toen de koers verdubbeld. Dus dan heb ik rond, zeg maar, 36 heb ik verkocht. Dan heb ik de helft van mijn positie verkocht. En daar heb ik eigenlijk nog altijd spijt van. Van de andere kant, doordat ik eigenlijk mijn inleg toen weer heb teruggenomen. Want zo zou je het kunnen zien, hè, als je een beetje in casino-termen gaat denken. Durfde ik ook heel erg dat risico te blijven aangaan met dat biotechbedrijf. Want het is natuurlijk hartstikke onzeker waar de, of zo'n bedrijf uiteindelijk daadwerkelijk met een goedgekeurd medicijn op de markt gaat komen. Of er überhaupt een medicijn gevonden zal worden. En omdat ik eigenlijk mijn geld er alweer uit had, durfde ik dat grote risico aan. En uiteindelijk is die koers helemaal naar 2,40 gestegen. En inderdaad, achteraf had ik daar moeten verkopen. Want er is allerlei slecht nieuws geweest. En ze hebben geen goedkeuring gekregen voor het medicijn in Amerika. Van de Amerikaanse toezichthouder. En nou ja, het komt dan wel, is wel in Japan en Europa goedgekeurd. Maar er waren nu laatst weer wat resultaten die een beetje tegenvielen. Nou, heel verhaal. Inmiddels staat het nog veel lager. Ik denk, even uit mijn hoofd, ben me er niet op vast, rond de 50 euro inmiddels. Maar als je dus kijkt, ten eerste, ik heb mijn geld er al uit. En ten opzichte van die 18 euro in 2013 sta ik natuurlijk nog steeds op winst. En tegelijkertijd is het super zuur dat ik niet rond die 200 of 240...
Ja, maar de markt kan je niet timen, zoals jij zelf ook
zeker
zegt.
Dat niet.
Moet je ook niet, niet willen.
Nee, en ik heb dit ook helemaal niet zien aankomen. En ik vond dit een leuk bedrijf om te volgen. En jij zegt van, speel je dan altijd op safe? Nee, dus. Want dit is hartstikke risicovol. Maar ik denk daar wel over na.
Maar wat was jouw gedachte dan toen hij op 2,40 stond? Had jij dan de verwachting dat hij nog verder door zou stijgen?
Ja.
Is dat ook niet een probleem met veel beleggers? En daarom stelde ik ook aan het begin die vraag van wanneer is genoeg genoeg? Dat mensen hele grote ogen krijgen en dat ze gewoon eigenlijk heel erg hebberig worden. Is dat niet ook gewoon heel
menselijk?
Nee,
het punt. Het punt met beleggen is ook vaak juist dat je je winsten te vroeg neemt. En stel je voor dat ik het. Een ander voorbeeld, hè, ASML. Super interessant bedrijf. En ik weet niet eens waar de koers nu staat. Maar ook dat heb ik al heel lang. En ik zou wel eens nu rond de 500 kunnen staan. En dat ik het rond de 200 of daaronder nog gekocht heb. Al lang geleden. Wat nou als ik op 300 had gedacht, nou is wel genoeg. Of op 400 is wel genoeg. In mijn overtuiging is dit een bedrijf. Supersterke concurrentiepositie nog altijd. Ondanks allerlei tegenzittende dingen. Zoals bedrijfsspionage van een werknemer die weg is gegaan. Er zijn nog wel wat meer van dat soort dingen. Blijft het hartstikke goed gaan. Hebben ze eigenlijk een bijna monopoliepositie. Iedereen heeft de machines die zij maken nodig voor de chips die we nu allemaal gebruiken in elk apparaat. Hun nieuwe technologie, daar is ook wel veel vraag naar. Weet je, in mijn ogen gaat dit alleen maar door. En is dit gewoon een stabiel bedrijf? Als ik nou eerder had gedacht, nou dat is wel genoeg, ik verkoop nu.
Ja,
maar dan had ik misschien vandaag weer gedacht, ja, maar ik geloof er nog steeds in.
Maar dan heb je het misschien over het verkopen van al je aandelen. Maar is er dan ook niet een winnende formule voor het nemen van winst? Is het niet goed om daarover na te denken, ook voor jezelf van de strategie? Van nou, als dit aandeel dit bedrag haalt, dan verkoop ik 10-25% van mijn aandelen in dat bedrijf?
Nou ja, ik doe dat niet. Natuurlijk kun je dat wel doen. Maar ik focus meer op mijn lange termijn doel. Dit geld waarmee ik beleg. Ik kijk dan gewoon naar het hele potje. Het geld waar ik mee beleg is bedoeld voor later. Ik word ook altijd een beetje kriegel van om me helemaal vast te leggen. Maar mijn idee is wel rond mijn pensionerings-AOW-leeftijd ga ik daar iets mee doen. Mocht ik het in de tussentijd zat worden, dan mag ik het van mezelf ook wel verkopen. Maar mijn horizon is dus lange echt termijn. Nog wel 20 jaar. Vanaf nu zelfs nog. Dus ik heb helemaal geen noodzaak om dat geld op te nemen. Wat ga ik ermee doen? Ik geloof in dat bedrijf. Als ik dan weer naar individueel bedrijf. Ik geloof nog steeds in het bedrijf. Dus dat is mijn verwachting. Ik kan ernaast zitten. Maar ik heb het geld nog steeds niet nodig. Dus ja, neem ik dat risico. Omdat ik geloof dat het nog steeds goed gaat. Om ook de rest te laten aangroeien. Nog steeds. En ja, kijk. Natuurlijk zit ik er ook naast qua timing. Ik bedoel, als we dan weer naar Galapagos kijken, had ik natuurlijk wel moeten verkopen. Maar ja, ja. Jammer. Ja. Weet je, als je naar mijn hele portefeuille kijkt, in 2013 20.000, en nu ruim 66.000. Nou, ben ik best tevreden.
Ja. Nee, dat is ook zeker zo. Ja, we hadden het er voor de podcast ook al even over. Dat vond ik heel leuk dat je dat zegt. En dat blijkt ook uit jouw verhaal. Er is niet één manier om vermogen op te bouwen of om financiële vrijheid, waar je nu natuurlijk heel veel over hoort, om dat te bereiken. Jij zei, ja, sommige mensen zijn er zo stellig over van, oh, als je dat wil, dan moet je dit.
Ja, en ik geloof niet in die stelligheid. En dat is ook wel weer grappig, want dat is natuurlijk ook wel weer een stellige bewering aan zich. Nee, je moet niet zo stellig zijn. En dan vervolgens zeg ik dat weer. Ja, grappig. Maar ik geloof heel erg niet het of-of model, maar en-en. Van alles wat. En het valt mij op, mensen altijd heel binair aan het denken zijn. Oh, wil je financieel onafhankelijk? Dan moet je in vastgoed. En dan gaan ze volgens met al hun geld in vastgoed. En dat is het enige wat ze doen. Ja, en toen zat het even tegen. Of wilden de huurders niet betalen. Of hebben die het hele huis uitgewoond. Weet je, zoiets. Of het gaat om sparen versus beleggen. Dat zie je van mensen, veel mensen ook. Dat er een soort in hun hoofd een soort tegenstelling ontstaat. Oh, ik moet of allemaal spaargeld hebben. Of ik moet alles beleggen. Moet je natuurlijk ook allebei doen. En plus, dat sparen en beleggen zijn voor verschillende doelen. Die kun je op een andere manier gebruiken. Sparen, spaargeld, kun je zo opnemen. Het levert geen pal op. Sterker nog,
kost geld.
Als je veel hebt, kost het geld. Ja. En door de inflatie wordt het natuurlijk ook minder waard uiteindelijk. Maar toch wil je cash hebben voor het geval er... Weet je, ik heb zelf geen hond, maar mijn tante, hond, moest naar de dierenarts, €1500 voor de operatie. Dat wil je toch gewoon, dan wil je niet gedwongen worden om plotseling een pand te moeten verkopen.
Nee, wasmachine gaat stuk, auto gaat stuk.
Of om je aandelen te moeten verkopen. En ook een
cashpositie om mooie investeringskansen, zoals een aandeel waar je in gelooft, te kunnen pakken.
Zo is het, ja.
Als jij geen geld hebt om daar dan in te stappen, kan het nog zo'n goede koers of zo'n goed aandeel zijn. Maar...
Ja, en dat ben ik met je eens. Maar wat dat betreft ben ik eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld qua weer met mijn individuele aandelenportefeuille die iedereen dan kan volgen. Want daar heb ik ervoor gekozen van, nou, dit is het geld wat ik inleg. Ik leg niet bij.
Jij hebt in de tussentijd nooit geld bijgestort, nee, hè, of bijgelegd.
Nee.
Dus je werkt echt gewoon met wat je... opgebouwd hebt en als je iets verkoopt, dan mag je dat gebruiken om weer een nieuw aandeel te kopen.
Precies. Terwijl ik denk dat voor de meeste mensen dat niet per se de beste tactiek is. Maar waarom doe ik dat? Is omdat ik vind het makkelijker om zo mijn rendement bij te houden. Want anders ben ik de hele tijd bezig met wanneer heb ik welke bijstorting gedaan en wanneer was het dan belegd en hoe... was het rendement dan dit jaar en hoe telt het allemaal op? En ik heb ook al mensen gehad hoor die dan aanbieden van... ik heb wel een Excel'tje voor je, een handige Excel-functie. Ik weet dat dat bestaat. Ik heb er gewoon geen zin in. En ik wil gewoon heel duidelijk voor mezelf ook makkelijk houden van dit is mijn rendement.
Ja.
Zo gaat het. Maar ik heb daarnaast bijvoorbeeld ook een andere rekening. En die publiceer ik niet. Maar daarin beleg ik in ETF's. Dat zijn eigenlijk mandjes van heel veel verschillende aandelen. En daar koop ik wel maandelijks bij. Dus dat is gewoon...
ETF, waar staat dat voor degene die echt...
Ja, dat zijn exchange-traded funds.
Exchange-traded funds.
Exchange-traded fund, het is eigenlijk een beleggingsfonds. Hoewel het wel verschilt natuurlijk van een beleggingsfonds. Een beleggingsfonds wordt vaak maar één keer per dag of zo verhandeld. Wordt de prijs vastgesteld. En een exchange-traded fund kun je in principe de hele dag in handelen. Waarom zou je dat doen? Ik weet het niet, want het is ook bekend dat vaak handelen je ten koste gaat van je rendement. Maar een beleggingsfonds, daarvan zijn ook de kosten hoger dan van een exchange-traded fund. Dus een ETF of een ETF, die heeft lage kosten. En het is in mijn ogen de makkelijkste manier van beleggen.
Ja, jij zegt eigenlijk, als mensen willen beginnen met beleggen, hou het simpel en doe dat dan eigenlijk met ETF's.
Ja, en in mijn online training, die heet ook Super Simpel Beleggen, daar leg ik dat helemaal uit, weet je wel, van ook van de basisprincipes, maar ook hoe kun je nou met ETF's heel makkelijk voor jezelf een portefeuille bouwen waar je eigenlijk niet meer over na hoeft te denken, maar gewoon iedere maand of elk kwartaal of zo vaak als je wil, gewoon bijkopen. Dezelfde dingen bijkopen in de juiste verhoudingen. En dat is echt voor de meeste mensen de makkelijkste manier en de minst risicovolle manier. Je bent dan goed gespreid. Je hebt gewoon de grootste kans op een goed rendement.
Ja, je koopt voor een gemiddelde prijs of
ja,
een lange...
Ja, je krijgt dan dat middelen, cost, ja. Of in het Engels heet het inderdaad dollar cost averaging. Betekent dat als de koersen dalen, en als je bijvoorbeeld maandelijks voor hetzelfde bedrag koopt en de koers van iets daalt, dan kun je daar dus meer van kopen voor hetzelfde bedrag. En stijgt de koers, dan kan je er minder van kopen voor hetzelfde bedrag. En dat is eigenlijk dat dollar cost averaging, en dat heet dan in het Nederlands middelen. Het middelen van je aankoop. Of ja, je kan het ook gewoon spreiden in de tijd noemen. Ja. He, niet alles. Dan komen we daar weer bij terecht. Niet alles of niets. Het is niet of. Het is en. Probeer alles te spreiden. En dat zijn... Ja, ik ratel een beetje door, merk ik. Maar ik vind dit gewoon heel leuk.
Nee, zeker niet. Nee, maar ik vind het ook interessant wat je zegt. Want we leven wel in een wereld waarin mensen en willen. Maar inderdaad, als het op beleggen aankomt, dan hebben ze het idee dat het heel erg zwart-wit is en of. Terwijl ook dat natuurlijk gewoon en zou kunnen of misschien zelfs wel zou moeten zijn.
En dat en dat is eigenlijk spreiden. Dat betekent van, ja, als je geld hebt, en je hoeft ook echt niet met alles tegelijk te beginnen. Maar als je geld hebt, denk eraan. Je kan sparen. Je kan beleggen. Je kan in vastgoed. Je kan...
In crypto.
Ja, in crypto. Je kan bijvoorbeeld, er zijn ook mensen, daar zag ik een tijdje geleden nog wat over. Die hebben daar verstand van. Ik niet. Maar die handelen in tweedehands designer handtassen.
Ik ben naar een event geweest van RTLZ een aantal jaar geleden. Dat was in het Beatrix Theater in Utrecht of zo, geloof ik. En daar werden inderdaad diverse vormen van beleggen ook gepresenteerd. En ik vond het super leuk om te zien.
Super grappig, want ik stond daar
whisky
op het podium.
Ja, nee, dat,
want de whiskyman was het toen
ken
ook.
Ik je van. Ja, de whiskyman. Ja. Ja. Sneakers, handtassen. Sneakers. Nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen natuurlijk.
En vind je kunst leuk? Kunst. Weet je wel, dat kan ook. En er zijn natuurlijk ook mensen die gaan, dat zal niet heel veel zoden aan de dijk zetten, maar die gaan armbandjes knopen en ze verkopen, weet je wel. Ik zeg maar wat, dan heb je een soort side hustle, een dingetje of dingen, dat levert niet veel op, dat sneakers enzovoort, dat levert wel meer op.
Nee, maar als jij een passie hebt voor sneakers, net zoals jij zegt van ik investeer alleen in bedrijven waar ik iets mee heb. Ja. Dan kan dat natuurlijk hartstikke leuk zijn. En ja, mensen doen er misschien een beetje sneakers of wat dan ook. Maar ja, wat ik hoorde, kan je daar echt heel veel mee verdienen. Dus ook daarmee zie je van, het hoeven niet per se de traditionele vastgoed, de aandelen te zijn. Er is echt veel meer dan dat.
Ja, weet je, als het gaat om je geld, denk ik dat het heel belangrijk is dat je vooral doet wat bij jou past. Wat voor jou goed voelt. En dat moet je natuurlijk wel doen en er even over nagedacht hebben. Hoe voel ik me hierbij? Hoe groot denk je dat de kans is dat dit fout gaat? En hoe voel je daarbij? En wat zouden dan de gevolgen daarvoor zijn? Daarvan zijn voor jouw toekomst? Kijk, ik heb zelf ook geld in crypto zitten. Dat is heel weinig. Dat is een bedrag waarvan ik denk, ja, gaat het in rook op? Jammer dan. En dat komt omdat ik ben niet zo'n crypto-believer. Tegelijkertijd ja, wil ik toch meedoen, want ik denk, ja, mogelijk zit ik er ook nog naast.
FOMO.
Ja, en ik vind het ook wel leuk om het te volgen. Ik ben wel benieuwd. Van,
ook al heb je maar een klein beetje, je kan er in ieder geval over meepraten. En je snapt een beetje hoe het in elkaar zit.
Ja, maar ik heb daar ook weer die beslissing genomen. Ik doe dat ook. Dus ik heb en spaargeld en ik los een beetje af.
En je hebt de beslissing genomen. Het is met geld wat ik kan missen. Ja. Als het weg is, is het weg. En dat is niet erg.
Ja, en al die verschillende potjes die ik heb eigenlijk. Dat is natuurlijk ook niet van vandaag op morgen gekomen.
Nee.
Je begint met het potje wat je het fijnst vindt. Ik denk wel dat het belangrijk is om als je je geld aan het werk wilt zetten, om met iets in ieder geval nu te beginnen. En met name ding. Met beleggen. Ja, je moet zeker een bedrag aan spaargeld hebben. Dat is gewoon sowieso stap 1 voor iedereen. Want die buffer heb je echt nodig.
Ja, ik ben
echt
wel all in gegaan een paar jaar geleden.
Oh, ja?
Ik had ook niks. Dus wat dat betreft kon ik alleen maar winnen en niks verliezen. Maar ik had echt nog 1,78 euro op de rekening staan december 2019. En dat mijn vrouw de kapper niet kon betalen. En, dus ook dat is persoonlijk, denk ik.
Ja,
ik geloofde toen heilig in vastgoed. En elke cent die we hadden ging daar ook in. En achteraf gezien heb ik daar absoluut geen spijt van. Maar ik zeg ook tegen mijn cursisten.
En op dat moment durfde jij dat risico ook te nemen.
Ja, ik zeg, het kon niet veel slechter worden. Dus ja, maar ook dat is persoonlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen daar heel gestrest van zouden zijn. Dus dat is ook zeker geen advies om in te gaan. Maar nee, daar ben ik wel met je eens. Zorg eerst wel dat die basis goed is, dat je wat spaargeld achter de hand hebt. En ga dan inderdaad misschien focussen op één ding. Begin daarmee. Als je dat snapt, als je dat leuk vindt, kan je verder gaan kijken wat je nog meer kan doen.
En tegelijkertijd, ja, weet je, ik snap, mensen willen altijd graag horen. Oh, je moet gewoon dus eerst stap 1, dan 2, 3, einde verhaal. En dan zit je goed. En dat is natuurlijk van de een kant een prettige boodschap, maar ook de vervelende boodschap is dat je zoveel kanten op kan.
Ja.
Je kan
maar er is heel veel mogelijk. Er is heel veel keuze. En daardoor krijgen mensen ook bij beleggen keuzestress.
Ja.
En doen ze dus maar helemaal niks. Wat natuurlijk het allerslechtste is wat je kan doen.
Ja, want dat is met beleggen. Ik zei eerder van, ik krijg vaak de vraag van, moet ik nu nog beginnen? Want de koersen zijn zo gestegen. Ja joh, de koersen zijn sinds 2009 al gestegen. En elk jaar wordt gezegd, ik hoor eigenlijk niet anders. Kan niet hoger, kan niet hoger. Ja, hoezo kan het niet hoger? De rente is ongelooflijk laag. Mensen zijn op zoek naar rendement. Dus geld gaat
zolang
naar
de geldprinters blijven draaien, kan het nog altijd hoger. Want er komt er gewoon meer geld bij.
Ja.
En dat gaat ergens heen.
Ja, precies. En met beleggen is het ook toen de geldpersen nog niet zo op deze manier aanstonden. Het beste moment om te beginnen met beleggen is altijd nu. Als je het wilt, nu beginnen met een klein bedrag. En wat mij betreft, dat is mijn mening, meest simpele voor de meeste mensen. Iedere maand een vast bedrag in een wereldwijd gespreide ETF. Nou, en wil je niet alleen in aandelen, kan je er ook nog eentje op obligaties bij doen. Maar die zijn op dit moment niet heel erg aantrekkelijk vanwege het negatieve effectieve rendement.
Ja.
Maar goed.
Maar maak het dus niet te moeilijk.
Maar maak het niet te moeilijk.
Beleg als een aap, dat is eigenlijk waar het.
Nou, zeker, want die beursgorilla die heeft ook jarenlang de AIX verslagen.
Ja, voor de mensen die nu niet weten waar het over gaat en de gorilla die dartpijltjes gooide en daarmee bepaalde welke aandelen er aangekocht moest worden, die deed het beter dan veel experts, toch? Dat is het verhaal.
Ja. Ja, super grappig. En dat blijkt ook zo te zijn. Hè. Vaak dat ook uit allerlei onderzoeken. Dat bijvoorbeeld fondsmanagers die proberen het beter te doen dan het marktgemiddelde. Dat die het ook niet in meer dan 90% van de gevallen niet voor elkaar krijgen. Ik heb ook verschillende vergelijkende onderzoeken gezien. Van als je nou een belegging deed in de S&P 500. Dat is de Amerikaanse aandelenindex. Daarin zitten dus de 500 grootste Amerikaanse aandelen. En als je daar gewoon €10.000 in belegd had en 20 jaar lang was blijven zitten, dan had je een prima rendement. Ik zal maar zeggen, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd, maar zeg maar 10% per jaar of zo gemiddeld. Als je had geprobeerd om de slechtste handelsdagen te omzeilen of de beste handelsdagen te omzeilen en het mislukte, dan kwam je in beide gevallen precies op het goede moment instappen en uitstappen. Als je dat had geprobeerd, dan kwam je in de meeste gevallen, als je 2 keer per jaar fout zat in al die jaren, dan kwam je gewoon op een flink verlies uit.
Ja, omdat je ook die beste dagen had gemist.
Ja, omdat je dan per ongeluk net
dus
fout
het,
zat.
Time in the market is more important than timing the market, zeggen ze dan, geloof ik.
En weet je, dat was echt, hè, dat is een super tabelletje. Dan zie je gewoon, je hoeft maar 2 dagen per jaar. Dus in 20 jaar tijd, 40 keer net ernaast zitten. 2 dagen per jaar. En je eindigt met verlies. In plaats van de winst die je had kunnen hebben.
Terwijl over die hele termijn het heel erg gestegen is. Ja. En je dus gewoon winst had moeten maken.
Ja.
Nou, ik weet nu waarom blondjes beter beleggen. Hou het gewoon simpel. Dus geen winnende formule. Begin gewoon. Zorg dat je erin zit. Ik weet niet of jij er verder nog wat op aan te vullen hebt. Waarom blondjes beter beleggen?
Nou, blondjes beleggen niet altijd beter, hè? Maar
ik vind het wel een hele pakkende, leuke titel. Het is ook een bestseller, hè?
Ja, het is een bestseller. Het gaat hartstikke goed met dat boek.
Meer dan 30.000 exemplaren verkocht.
Meer dan 30.000 exemplaren en de 10e druk. En het heeft inmiddels vorig jaar al een paar weken in de CPNB bestseller 60 gestaan. En ook dit jaar weer. Dus in totaal 11 weken daarin. Nou, dat bleek toen het in die lijst kwam, was het eerste beleggersboek dat daarin kwam. Ooit. Dat had verder nog nooit een beleggersboek daarin gestaan. Dus heel erg leuk. Had ik echt niet verwacht, hoor, van tevoren. Dus ben
het
blij.
Mooi om te zien toch dat en dat soort dingen je ook echt ziet dat gelukkig nu meer mensen hiermee bezig zijn en ook meer op zoek zijn naar kennis daarvoor.
Ja.
Heb jij ook sinds corona eigenlijk gezien dat er heel veel meer interesse nu voor is?
Ja, en dat is ook grappig. In de koersdaling staan heel veel mensen die hebben plotseling het aangedurfd om te gaan kopen. Ik heb zelf niet gedurfd om bij te kopen toen. Maar er zijn heel veel mensen die hebben dat goed gezien. Dat corona toch iets tijdelijks was en de effecten op de bedrijven toch tijdelijk kan wel een tijdje duren. Maar er zijn zelfs bedrijven geweest die geprofiteerd hebben van corona. Nou, dat zag ik op het moment dat de beurzen zo omlaag gingen, heb ik dat niet kunnen voorspellen, hoor.
Nee,
dat was echt
een schrikreactie en paniek. En iedereen dacht ook toen van nu is het einde van de wereld. Maar,
ja. Ik vond dat allemaal zo onzeker. Daar durfde ik me niet aan te wagen. Hey, maar als je wil beginnen met beleggen. En of je dat nou doet, hè? Want op beleggingsgebied doe ik het ook op 2 manieren. Namelijk die individuele aandelen, portefeuille, die dus iedereen kan volgen. Maar ook beleggen in ETF's, in die mandjes, wat ik dan meer in die online training uitleg. Ook als je met individuele aandelen wil gaan beleggen, hier is natuurlijk ook weer keuze in. Van wat vind je zelf leuk? Vind je het leuk om bedrijven te volgen? Vind je het leuk? Kijk, ik ben een soort fan van Netflix inmiddels geworden. Helaas kwamen ze weer met een beetje, nu, ik zeg voor de 2e keer, met wat tegenvallende abonneecijfers. Maar het is wel heel leuk om dat te volgen. En die koers natuurlijk ook te zien stijgen. Hè? Dat is ook
dat
superleuk.
Is ook leuk. Dat
maar
is
goed,
ook leuk.
Hier heb je ook weer een keuze in. En het belangrijkste bij beleggen is eigenlijk echt je vandaag beginnen als je het wil. Doen wat bij je past. En als je gaat beleggen, de drie succesfactoren die je wel zelf in de hand hebt. Want die magische formule die is er niet. Maar de drie succesfactoren die je wel zelf in de hand hebt zijn spreiden, beleggen voor de lange termijn en zorgen dat je belegt tegen lage kosten.
Dus dat je zorgt dat die dus ook niet te veel transacties daarmee mee doen.
Ja, want dat zijn ook allemaal kosten.
Ja.
En hou het simpel, want dat is ook nog wel grappig. Ik merk dan, ik heb hier een aantal van dat soort reacties gekregen van mensen die zeiden ja, maar beleggen in ETF's. Kijk, in mijn ogen is dat het allersimpelste wat er is. Hè? Maar ja, er is ook daar weer keuze in. Dus er zijn een aantal mensen heeft tegen mij gezegd. Moet ik weer kiezen uit ETF's? Nee, ik vind het toch te ingewikkeld hoor. En,
welke moet
weet
ik
je wat
kiezen?
Ik doe? Klats. 10.000 euro in crypto. En dat is dan bijvoorbeeld alles wat ze hebben. En dat vind ik dan heel grappig. Dan denk ik, hoe kan dat? Hoe kan je nou die afweging maken? Want hoe kan je nou het ene vergelijken met het andere? Je neemt echt een heel groot risico. En met name door dan niet te spreiden. En al je geld dan in één ding te steken. En worden mensen dus door een beleggingsproduct, wat in mijn ogen vrij simpel is, waarmee je automatisch heel goed gespreid bent en tegen lage kosten belegt. Dat durven ze dan niet aan. Ja, dat vind ik dan grappig.
Nou ja, dan kom je weer op dat of-of verhaal. En, ja. Hey, voor de luisteraars van Zo Word Je Steenrijk, ben jij zo aardig om 5 boeken van Blondjes Beleggen Beter weg te geven?
Ja.
Superleuk. Heel erg waardevol. Deze. Want daar kunnen mensen natuurlijk, laten we inderdaad, de luisteraars kunnen het niet zien, maar de kijkers wel Blondjes Beleggen Beter. Dus een bestseller. Nou, wil jij als luisteraar kans maken op een van die 5 exemplaren? Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/blondje. En laat er even je naam en e-mailadres achter. En dan ben jij, maak jij kans op een van die 5 boeken. En je hebt voor de luisteraars nog een fantastisch aanbod. Kan je daar nog wat over vertellen?
Ja, de online training die ik gemaakt heb, waarin ik mensen dus leer om super simpel te beleggen, gaat puur over beleggen, maandelijks beleggen met ETF's. En ik laat ook zien hoe ik dat doe en hoe je nou precies een ETF aankoopt en hoe je zelf kunt selecteren. Maar ik laat ook zien welke selectie ik gemaakt heb, waarvan ik denk van nou in deze ETF's kun je tot in lengte van jaren beleggen. Die is er in een basic versie en een VIP-versie. En voor de VIP-versie is er nu het aanbod. Die kost normaal gesproken €279. Maar daar gaat dan nu €100 van af. Dus die kan je dan nu...
€100 korting maar liefst.
Ja.
Ja, super tof. Want de luisteraars van Zo Word Je Steenrijk, dat zijn natuurlijk geen basic mensen. Dat zijn allemaal VIP's. Dus we hebben de VIP-versie voor jullie. Normaal is de investering voor die hele cursus dus €279. En je krijgt nu maar liefst €100 korting. Ga ook daarvoor eventjes naar diezelfde link toe. www.zowordjesteenrijk.nl/blondje. Laat je naam en e-mailadres achter. Dan maak je kans op een van die 5 boeken. En dan krijg je een mailtje met een link naar het aanbod. Daar zitten Q&A's bij. Je hebt een jaar toegang tot de hele training.
Ja. En als VIP kun je ook gedurende het jaar dat je toegang hebt 2 keer met mij een persoonlijke call inboeken. Ik kan je natuurlijk geen advies geven, want ik ben geen adviseur.
Nee.
Maar ik kan wel met je meedenken, kan je wel informatie geven. En soms merk ik echt aan de vragen, soms gaat het om hele simpele dingen waar je dan toch nog even hulp bij nodig hebt. Waar kan je dat bijvoorbeeld vinden? Of alle vragen zijn daar natuurlijk welkom. En dat zijn ook vaak echt hele leuke gesprekken, die één op één VIP calls.
Kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja, dus echt super waardevol dat je zelfs nog 2 VIP calls met jou erbij krijgt. Janneke, ik wil je heel erg hartelijk danken voor je tijd en je kennis.
Graag gedaan.
Ik vond het heel erg leuk. Ik zou nog heel lang door kunnen praten. Ik bedenk me, we hebben nog niet eens gepraat over de hele bibliotheek aan boeken die hier ligt.
Nee,
dus
moet
dan
ik
moeten
ze
we...
nog even snel eentje noemen? Die, waarvan ik denk,
nou,
van die moet je echt
misschien nog eentje
lezen.
Als bonus tip.
Het is wel in het Engels, maar Unshakable van Tony Robbins.
Unshakable van Tony Robbins.
Echt,
ja.
Vind ik een aanrader. En daarin... Hij heeft allerlei bekende mensen op beleggingsgebied geïnterviewd. Hier komt eigenlijk ook continu naar voren hoe belangrijk het is om vroeg te starten met beleggen, te spreiden, lage kosten, dat maandelijks inleggen, dus dat dollar cost averaging. Ja, ik was daar echt heel enthousiast over.
Super,
ja.
Nou dankjewel nog voor deze bonus tip. Dankjewel. Jullie heel erg bedankt weer voor het kijken en het luisteren. Ik denk dat de boodschap van deze podcast echt is, hou het gewoon lekker simpel. En begin gewoon. Dat is het allerbelangrijkste. Ik zie jou heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.